We bespreken vanavond een drietal voorstellen. Allereerst bestemmingsplan Gemelse Straat 8 in Liemt. Daarna het participatiebeleid en als laatste het vaststellen van een klachtenverordening. We beginnen met het bestemmingsplan Gemelse Straat 8 in Liemt. Wat wordt er met het raadsvoorstel gevraagd aan de gemeenteraad? Het bestemmingsplan maakt juridisch en planologisch uitbreiding van het aantal vaste en tijdelijke kampeer- en standplaatsen mogelijk. Het uitbreiden van de horecamogelijkheden door openstelling van het terras van passanten, het legaliseren van 2 bestaande recreatiewoningen en 3 trekkershutten en het behoud van zowel de bestaande groepsaccommodatie als de bestaande bedrijfswoning. De raad wordt gevraagd de ingediende zienswijze ontvankelijk te verklaren, de nota van zienswijze vast te stellen en daarmee de zienswijze ongegrond te verklaren, het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen en geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan. Dan wil ik zo dadelijk allereerst het woord aan mevrouw Beckman-Lapré geven. Meneer Beckman-Lapré staat daarbij. Het woord is aan u. Ja, ik was even kijken, maar het woord is aan u. Sorry.
Zo dadelijk. Ja, ik denk, wacht nog even. Ja. Dank u wel, voorzitter. Ik heb het lampje op groen, is dat de bedoeling? Want, ja. Nou, 2 minuten is natuurlijk veel te kort om een beeld te schetsen van onze ambitie en visie. Ik ga het toch proberen. Maar wil je nou precies weten wat er op Bluewoods allemaal gebeurt? Wij nodigen hierbij allemaal uit om gewoon een keer langs te komen. Iedereen is er vast al een keer langs gefietst of gewandeld. Om gewoon eens over het terrein lopen, grote kans dat we er zijn. En nou, dan kun je het met eigen ogen aanschouwen. Nou, Manfred en ik, wij zijn dus de eigenaren. Manfred is geboren en getogen hier in Boksel. En kent ook de schoonheid van het gebied en de omliggende omgeving. En hij kan daarbij heel goed koken, dus komt toevallig goed van pas. Nou, volgens Manfred ben ik de verdiepende kracht. Nou, vanuit mezelf, ik ben heel erg veel bezig met gezondheid en yoga. Dat is mijn passie. En samen hebben wij een aantal waarden geformuleerd, zoals Bluewoods is ontstaan. En dat betekent dat we met bewuste mensen in contact willen komen. We zijn biobased bezig. We maken eerlijk, heerlijk eten uit de natuur. En we willen graag verbinding en samen ontspannen. En die waarden die hebben wij afgeleid van de zogenaamde Blue Zones. Ik weet niet of je er ooit van gehoord hebt. Er zijn een aantal blauwe gebieden op aarde waar mensen in optimale gezondheid, vitaal, gelukkig oud worden. En vandaar dat wij de camping een nieuwe naam Bluewoods hebben gegeven. Blauw kamperen in het groene woud. In 2021 hebben wij camping De Muusdonk overgenomen. En we proberen er een camping van te maken die wij zelf niet hebben kunnen vinden. Wij zijn zelf, wij waren kamperers in hart en nieren. Het is nu niet meer zoveel van over, maar... een camping in de natuur die mensen inspireert, die mensen aan het denken zet met gezond eten en in verbinding. Nou, de vorige eigenaar die was al gestart met de voorbereidingen om het bestemmingsplan te actualiseren. Maar door privéomstandigheden is dat bij hem niet doorgezet. En wij hebben dit na de koop direct opgepakt. En na het vertalen van onze visie in het concept bestemmingsplan en het uitvoeren van diverse onderbouwende onderzoeken, onder andere ecologisch en een akoestisch onderzoek, ligt nu dan het definitieve bestemmingsplan voor besluitvorming in de gemeenteraad. En voor het maken van het bestemmingsplan hebben wij gesprekken gevoerd met onder andere de wethouder, met omwonenden, met natuurorganisaties en met deze ambtelijke organisatie. En onze visie is: samen kom je verder. En dan is het toch wel heel erg jammer dat er dan toch nog een zienswijze komt. Wij waren graag met de bezwaarmakers in gesprek gegaan om hun te laten zien wat wij willen doen om de camping op te laten gaan in het groene woud. En onze visie die heeft een 5-tal pijlers. En dat is als eerste het aansluiten en het versterken van de natuurontwikkeling in het gebied. Er is een beplantingsplan opgesteld en dat betekent eigenlijk kort gezegd, er is heel veel aangeplant, zoals laurier en coniferen. En wij willen die eigenlijk weghalen en terugplaatsen van inheemse beplanting. Het tweede punt is dat we het ook willen meewerken aan het versterken van de bezoekerseconomie. En een voorbeeld daarvan is dat wij natuurlijk dagelijks spreek ik met name met de gasten en vertel ze heel enthousiast over wat er allemaal te zien is. Maar ook met lokale leveranciers. Ik weet niet of jullie het biertje kennen, de Kromme Voor. Dat is een biertje van de Liemse Blaaskapel. En wij verkopen die als warme broodjes, zelfs aan mensen uit Boksel. Dus die hebben er ook nog nooit van gehoord, dus werken we ook aan mee. Als derde punt, Blue, wij streven echt naar een natuurlijk kampeergevoel, campinggevoel. Wij willen geen eenheidsworst zijn. Er zijn 2000 campings in Nederland. Ja, je moet je ergens in onderscheiden, vinden wij. Wij hebben gekozen om een 18-plus camping. Dus je kunt heerlijk rustig, zonder geschreeuw van kinderen, komen. En lopen er lekker kippen rond, konijnen, pauwen lopen los. En wij willen graag in en uit de moestuin eten. Het vierde punt is dat we een duurzaam verdienmodel hebben door een combinatie van enerzijds het verhuur van onze groepsaccommodatie, wat inmiddels een inspiratiehuis is geworden. En we hebben jaar- en seizoensplaatsen en toeristische kampeerplaatsen. En die worden dan ondersteund door horeca ten behoeve van de campinggasten met name. En het laatste punt is dat wij absoluut alleen willen recreëren op Blue Woods. Dus er is geen opvang voor arbeidsmigranten of opvang voor mensen die tijdelijk in woningnood zitten. En dat vinden wij heel belangrijk. Dus bij deze, ik weet niet hoeveel minuten het waren, maar...
Iets meer dan 2 minuten, maar ik liet u uw woord gewoon afmaken.
Nou, dank u voor je aandacht.
Dank u wel. Ik heb begrepen dat de inbreng ook digitaal gedeeld wordt met iedereen.
Ja.
Heeft een van de andere aanwezigen wellicht vragen? De heer Nijs.
Ja, dankjewel. Bedankt voor het inspreken. Ik maak graag gebruik van de uitnodiging om een keer aan te waaien.
Zeker.
Misschien wel beter om te wachten tot de vergunning voor de passant op de terras geregeld is.
Oh ja, maar je krijgt altijd een kopje koffie. Dat kunnen we natuurlijk niet weigeren.
Maar ik vind het een mooi plan en ik vind het eigenlijk ook jammer dat er toch nog een zienswijze op gekomen is. Die hebben we natuurlijk zelf ook gezien, die zienswijze. Daar heeft de gemeente heel erg uitgebreid op gereageerd. Ik kon me er eigenlijk goed in vinden. Alleen één punt stond de fatale precedentwerking. Ik heb het net ook amperlijk gevraagd, maar ik wist ook niet precies wat het betekende. Maar ja, ik vroeg me af, kunnen jullie ook vinden in de beantwoording van de gemeente? Of hebben jullie daar nog aanvulling op?
Oké. Wat ik zelf heb is van legaliseren klinkt zo onhandig, vind ik. Ik weet niet of er nog echt sprake is van legaliseren. Ik denk wel, gaandeweg hebben er een aantal ontwikkelingen plaatsgevonden. De vorige camping-eigenaar heeft dat ook aan willen pakken. Daar is niet verder mee gekomen. We hebben het doorgepakt. Ja, dan... Is het dan nog legaliseren? Ja, bestemmingsplanprocedures die duren gewoon heel erg lang. En dat deze ook, als je ziet van, wij zijn begonnen in 2020 en we zijn nu half 2023, 3 jaar bezig. En we hebben echt keihard gewerkt samen met de gemeente om het plan zover te krijgen. Ja, het duurt allemaal zo lang. En jouw vraag was, dat ging dan over, even herhalen.
Ja, de uitgebreide beantwoording van de zienswijze door de gemeente, of je daar nog aanvullingen op hebben.
Nee, alleen zeg maar dat ik het begrip legalisering dan niet zo prettig vind, maar ik kan me er prima in vinden. Het is ook prima met Demi besproken. Ik denk dat dit ook goed is, ja.
Oké, dankjewel.
De heer Kuppens.
Dankjewel, maar ik heb eigenlijk niet zozeer een vraag aan de insprekers. Als een van mijn collega's dat wel heeft, dan kan dat wat mij betreft eerst. Mijn vraag is eigenlijk meer van de wethouder.
Mevrouw Van Es, u heeft wel een vraag voor de insprekers.
Ja, een korte vraag. Dank u wel
voor het inspreken.
Ja. Dank u wel voor het inspreken. Wat mij betreft ook gewoon een heel goed plan. Wat ik me nog even afvroeg, want u zei net van, we zijn in gesprek geweest met omwonenden, wethouder, natuurorganisaties. En jammer dat er toch een zienswijze in is gediend. Dat is zeker zo. En u wilde graag in gesprek met die persoon, maar die persoon wilde dat niet. Of is dat niet gelukt? Of...
We hadden van deze natuurorganisatie eigenlijk geen bezwaar verwacht.
Ze kenden ze ook niet.
Nee, wij kenden ze niet. Ze zitten toch wat verder van ons vandaan. Dus zij stonden niet op ons lijstje. Dus het kwam uit een hele onverwachte hoek. Maar mochten zij nu doorgaan of wederom bezwaar maken, ja, dan willen wij toch wel proberen ze echt met ze in contact te komen. Het zou heel jammer zijn. Ik hoop dat ze gewoon langskomen.
Als je het ziet en je bent er, dan zie je echt dat er echt alles wordt gedaan om die natuur weer binnen te halen. En dan komt zo'n zienswijze echt rauw op je dak. En denk van ja, doe het dan niet goed. Zo'n beetje.
Ja, dat is dan jammer. Hè? Dat iemand dan niet even moeite neemt om misschien even in contact te komen en komt kijken. Ja. Nou, oké, dankjewel.
Meneer Van der Veen heeft volgens mij ook een vraag aan
Eigenlijk niet meer.
Nou, dan wil ik eerst de heer Kuppens even het woord geven, want die was eerder.
Dank u wel. Ook de VVD vindt het een prima plan, laat ik dat nog even zeggen. Mijn vraag is eigenlijk meer in het algemeen aan de wethouder. Hey, hier liggen nu hele lange procedures. En we moeten natuurlijk als gemeente zorgen dat we daarin sneller acteren. Of in gevallen handhaven. Of in gevallen waarin er uitzicht is op van dit vinden we gewoon een prima situatie, dat we dan sneller toe kunnen werken naar, ja, wat meneer niet zo fijn woord vindt, legaliseren of wijzigen van het bestemmingsplan. Het is gewoon jammer dat het zo lang gelegen heeft en dat het dan die indruk krijgt dat er, als je maar lang genoeg wacht met iets aan de gemeente vragen, dan wordt het uiteindelijk wel gelegaliseerd. En die indruk moeten we als gemeente natuurlijk ook niet geven. Dus of de wethouder in algemene zin kan aangeven hoe we dat toch ook sneller kunnen gaan, procedures sneller kunnen gaan doorlopen.
Ja, dankjewel. Ik weet niet of het sneller kan. De situatie zoals omschreven is natuurlijk correct, hè. De vorige eigenaar was er al mee bezig om de situatie te legaliseren. Omdat het proces liep, is het ook nooit gehandhaafd, hè. Dus er was gewoon goed overleg en met de wil om daar uit te komen en het goed te regelen via een bestemmingsplan. Helaas hebben daar nog wat trieste familieomstandigheden gespeeld. Toen is uiteindelijk tot verkoop overgegaan en een nieuwe eigenaar gekomen. Dat was in een periode dat wij wel zaten met een onderbezetting op de afdeling RO. Maar zo gauw we capaciteit hebben, is dit plan ook geprioriteerd. Dus er hebben gewoon een aantal vervelende omstandigheden gespeeld. Dat het gewoon allemaal erg lang heeft geduurd. Kan het sneller de volgende keer? Ja, als die omstandigheden zich niet voordoen, kan het sneller. Ja. Maar ik denk wel dat we goed geschakeld en goed afgestemd hebben met elkaar.
Heer Kuppens.
Ja, als ook, zeker ook in de communicatie naar buiten toe, maar duidelijk is dat die intentie om het te legaliseren, bestemmingsplan te wijzigen, er al lang en breed lag, ook voor de huidige eigenaar. En nogmaals, om indruk te voorkomen, als je maar lang genoeg wacht, dan werkt de gemeente vanzelf met je mee.
Ja, nogmaals, dat is hier absoluut niet aan de orde.
Meneer Van der Veen.
Misschien een afsluiter. Wat al aangegeven is, het groene hart, enige bezwaar maken, ja. Ik ben zelf bij het initiatief geweest, een tijdje geleden. En ik heb sterk de indruk dat wanneer de mensen daar waren gekomen, dat ze helemaal geen bezwaar zouden hebben gemaakt. En dat vind ik eigenlijk triest. Jammer. Aan de andere kant, er wordt gesproken over legalisatie, ja. Is het college in het pareren van het bezwaar perfect? Nou, durf ik op dit moment niet te zeggen. Waar ik wel naar kijk is, jongens, wat behelst nou het plan? Zou ik dat plan pak een beetje 3 jaar geleden ook daarover gezegd hebben van dit is goed? En dan denk ik, ja, dus waarom zouden we dat nu niet doen? Dat was het.
Dank u, de heer Van der Veen, mevrouw Attelij.
Dankjewel, voorzitter. Ja, prima plan, vinden wij ook. Goed plan. Mooie waarden waar jullie voor staan. Dus de zienswijze is ook wat ons betreft naar behoren beantwoord. Dus voor ons zal dit een hamerstuk zijn tijdens de raad. Dankjewel. Ja. Nou,
Dank jullie wel. Meneer De Leijer wil nog iets inbrengen.
Nou, ik kan als aanvulling geven dat voor D66 ook een hamer. Want het plan is gewoon heel erg mooi. Ik denk echt dat we vooruit gaan. Ik deel ook de mening dat de heer Van der Veen zegt dat een zienswijze, een partij die het is een recht, maar die het wel vaker doet, bezwaar indienen. Dus we hopen ook echt van harte dat ze ook de reacties van de raad meenemen in een overweging om wel of niet door te zetten. Zou je vaststellen?
Ik zie niemand meer die een vraag of een opmerking heeft. Een heleboel positieve reacties op het bestemmingsplan. 24 oktober komt hij in de raad, dus bent u ook altijd welkom hier in de raadzaal.
In ieder geval even bedankt. Ja. Ja.
Allemaal hamertjes. Bedankt voor jullie aandacht.
Ja. Wil ik dit onderdeel afsluiten en verder gaan met participatiebeleid? Het participatiebeleid. Wat wordt er met dit raadsvoorstel gevraagd aan de gemeenteraad? Met dit beleid wordt beoogd een helder kader te scheppen wat helpt om inwoners eerder en beter bij veranderingen in hun leefomgeving te betrekken. Voor inwoners wordt duidelijk wat zij kunnen en mogen verwachten. En om inzicht te geven hoe inwoners mee kunnen doen, zodat iedereen die dat wil, kan participeren. Aan de raad wordt gevraagd het beleid vast te stellen. Wie van de aanwezigen hier aan de tafel wil daarover het woord voeren? De heer Van der Veen.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb er bij de tafel er straks ook wel even aangetipt. Tweetal punten. De eerste is het stuk of de stukken zijn vooral geschreven richting omgevingswet, nieuwe omgevingswet en ik noem dat even de harde onderwerpen zoals bestemmingsplannen, bouwplannen enzovoorts. Wat ik een beetje mis is meer de zachte onderwerpen waarbij dus de initiatieven veelal van de gemeente uitgaan, maar waar wel heel veel inwoners betrokken zijn. Ik neem even een WMO, jeugdschap, participatiewet en dat mis ik eigenlijk een beetje in de stukken. Hoe ziet de wethouder dat?
Ja, wat mij betreft is die constatering niet terecht. Het participatiebeleid heeft betrekking op alle beleidsvelden van de gemeente. Wat wel zo is, er zit ook wel een aparte leidraad voor de omgevingswetten en de omgevingsdialoog. Misschien dat dan een beetje de verwarring veroorzaakt. Maar het is absoluut de bedoeling om dit participatiebeleid op alle beleidsvelden, ook de sociale beleidsvelden, maar ook de uitvoering en projecten van toepassing te laten zijn. Ja.
Ik zag meneer Spolders.
Ja, dank u wel. Ik zit hier voor het eerst steun van het PP. Dus als ik iets heel erg buiten de orde zeg, dan wil ik voor. Ik heb twee vragen. Mag ik die achter elkaar stellen of doen we één vraag en dan de
volgende? Van mij mag u, ja.
De eerste was het eerste was om het algemeen participatiebeleid wat concreet te maken. Zou het mij helpen als we van de wethouder een voorbeeld krijgen van hoe dat nu in het huidige beleid en de uitvoeringspraktijk past? En u mag zelf een voorbeeld kiezen als u wil, maar bij mij kwam natuurlijk de recente berichtgeving rond de huisvesting arbeidsmigranten op. Want is dat nou een type project en ook traject met een tender, et cetera, wat past in dit beleid? Hè? Is dit nou wat dit beleid eigenlijk voortzet of is dit beleid, past het daar minder in? En mijn tweede vraag gaat specifiek over de rol van de raad. Want op bladzijde 7 van het stuk staat dat de raad verantwoordelijk is voor het participatiebeleid en ook de monitoring en de voortgang. En wij zijn echt niet helemaal duidelijk welke tools de raad krijgt om die rol waar te maken. Wij krijgen jullie, de raadsleden, inzicht in welke projecten jaarlijks waarin participatie wordt toegepast. Zeker wat gevorderde participatietrajecten. Wordt daar ook aan de voorkant ruimte gegeven aan de raad om daarop te sturen. Als er bijvoorbeeld verdergaande participatie wordt gevraagd, als er signalen zijn dat er participatie wordt gewenst. De participatie wordt geëvalueerd, worden die evaluaties gedeeld. met de raad om zich te houden op de voortgang. En op bladzijde 9 staat dat het beleid zelf ook wordt geëvalueerd. Het beleid zelf wordt geëvalueerd. Wanneer gebeurt dat? Want er staat geen datum.
Iets meer vragen dan twee, maar wellicht heeft mevrouw Van Laarhoven er wel een antwoord op.
Om te beginnen bij de eerste vraag. Zijn er al voorbeelden waarbij we dit beleid hebben toegepast? Het antwoord is ja. Dat is bij het beleid van natuur en landschap. Daar hebben we gewerkt met, in ieder geval als collegevoorstel, een aparte startnotitie participatie erbij gevoegd. En dat is eigenlijk wel de manier waarop we zouden willen gaan werken. Dus op het moment dat er relevante voorstellen komen, dat moet wel van enige omvang zijn natuurlijk, dat dan bij zo'n voorstel een startnotitie voor participatie toegevoegd wordt. En in die startnotitie wordt dan de afweging gemaakt van wie zijn de doelgroepen, wie zijn de stakeholders, op welke manier van participatie zou je toe willen passen, wat wil je ermee bereiken, welke ruimte is er voor participatie. Dus kijk, al die afwegingen die in dit stuk staan, maak je in die startnotitie. En aan de hand daarvan ga je ook dan die participatie uitvoeren. En dat is echt toch wel echt anders dan we tot nu toe gedaan hebben. En het beleid van natuur en landschap hebben we al op basis van deze notitie opgepakt. Eigenlijk hebben we tegen elkaar gezegd, het duurt eigenlijk best lang voordat deze notitie, dit voorstel in de gemeenteraad komt. Laten we vast gaan proberen daarmee. Dus we hebben eigenlijk vooruitlopend daarop al een voorbeeld gepakt. Als je zegt dan de tenders, bijvoorbeeld de zonneparken en de arbeidsmigranten, daar hebben we nog niet met het systeem van de startnotitie gewerkt. Dus ik weet niet of dat over de eerste vraag voldoende is. Dan de vraag van wat is de rol van de raad en wat de rol van de college. Dat vind ik zelf ook nog wel zoeken. Ik kan me voorstellen dat bij grote projecten, dat op het moment dat er een raadsvoorstel komt, dat daar ook een startnotitie participatie bij komt. En ook meer uitvoerende projecten zijn of voorstellen in het college daar blijft, zeg maar. Maar dat zal ook nog wel gewoon zoeken zijn het komende jaar. Wat is daar wijsheid in? En het lijkt me goed om na vaststelling dat we na een jaar het gaan evalueren met elkaar. En ook met de raad daarbij. Er staat inderdaad geen datum genoemd, maar ja, dat lijkt me een goede termijn. Om vast de eerste dingen op te halen van hoe is het nou gegaan en zijn er verbeteringen wenselijk of niet. Dus voor mij betreft mag dat wel als toezegging. Okay.
Kunt u iets met dit antwoord eerst, Monters?
Drie antwoorden, drie vragen, heel goed. Dank u wel.
Meneer Schalks.
Ja, dank. Ja, even aanhaken op de woorden van de wethouder. Sowieso wat ons betreft prima stuk. Wij zijn er wel voorstander van om, zeker bij de grotere trajecten, en dan denk ik ook bijvoorbeeld aan de mobiliteit, tijdsplan en dergelijke, om daar eigenlijk van tevoren ook als raad betrokken te worden bij welke participatie of welke treden we op de participatieladder we bewandelen met elkaar en vooral ook wat er wel en niet kan. En ik denk dat het belangrijk is om te doen, zodat we ook voorkomen dat we achteraf juist als raad ook discussie krijgen met van over de participatie die is gepleegd en meer over het proces in plaats van over de uitkomst. Dus die ondersteun ik alleen maar. En een ander belangrijk punt vinden wij ook dat op het moment dat we participatie toepassen, dat ook duidelijk de kaders van tevoren bekend zijn voor degenen die willen participeren. Maar dat heeft wat ons betreft al een prima plek in het stuk. Het is niet echt een vraag, maar meer twee dingen.
Ja, ik wil het toch ook wel bevestigen om die toezegging te doen. Want kijk, net als hij inderdaad bij wel grote onderwerpen die inderdaad komen daar een startnotitie participatie aan toe te voegen. En een heel terecht opmerking dat we het verwachtingenmanagement ook gewoon heel duidelijk moeten maken. Want niet elk onderwerp leent zich voor een uitgebreide participatie. En daar moeten we dan ook duidelijk in zijn.
Mevrouw, u wilt hierop reageren, meneer Schalks? Gaat u gang.
Ja, graag, want de wethouder doet een toezegging. Maar wat mij betreft hoeft hij eigenlijk niet als toezegging te worden genoteerd. Want die kan volgens mij nooit worden afgevinkt in dit geval.
Ja, het is een toezegging, dus die moet volgens mij genoteerd worden. Oh. Mevrouw Wattelijn.
Ja, dankjewel. Wat doet dat ook een goed stuk. Ik denk dat duidelijke afspraken en regels ook echt wel nodig zijn om volgende stap te zetten in echte participatie. Alleen zijn wij benieuwd hoe dit nou echt in de praktijk vormgegeven gaat worden. Hoe gaat dit geïmplementeerd worden in de dagelijkse werkwijze? Het vergt toch een cultuuromslag. En ik heb gelezen over trainingen en dergelijke. Maar daar zijn we eigenlijk wel benieuwd naar, hoe dit echt ingepast gaat worden in de dagelijkse gang van zaken.
Er is echt een trainingsprogramma opgestart. Volgende week is daar de kick-off van. Een aantal mensen binnen de afdeling communicatie worden ook opgeleid om als een soort expert op het gebied van participatie. En die gaan andere mensen op termijn ook begeleiden, dus mensen meer van inhoudelijke afdelingen. Op het moment dat zij een startnotitie maken, dat ze ook, en als het ook geaccordeerd is, dat ze met die notitie aan de gang gaan, dat ze ook begeleid kunnen worden vanuit de afdeling communicatie. Want het is wel nadrukkelijk zo dat de bal op participatie wel ligt bij de afdeling die ook de inhoud behandelt. Dus de communicatieafdeling is daar meer participerend of begeleidend in. Sorry. Maar de uitvoering van participatie ligt bij het inhoudelijke team. En mensen worden daarop getraind. Dus daar loopt een heel programma voor om ambtenaren daarop te trainen.
Gaat ook nog
ja, dankjewel. Nou, dan ben ik blij om te horen dat er inderdaad wel een uitgebreid programma voor ingesteld wordt. Wordt het een soort ook een checklist? Hè? Nu hebben we het raadvoorstel met financiën, kanttekeningen. Zou het bijvoorbeeld ook een optie zijn om daar een stukje participatie aan toe te voegen? Wanneer, waarom wel of waarom niet? Of hoe moet ik het zien? Hoe wordt die afweging gemaakt?
Nou, je moet echt zien als een apart document bij het raadvoorstel. Dus een startnotitie, mm-hmm. Qua omvang bijvoorbeeld 2-3 pagina's. Maar alle onderwerpen die ik eigenlijk net noemde, doelgroepen, de mate van participatie, de middelen die op participatie ingezet worden, stakeholders die erbij horen, al die onderwerpen komen daarin aan bod.
Voldoende voor u, meneer Schalk.
Ja, dan even een vraag daarover, want wat is dan het moment waarop zo'n startnotitie naar de raad komt? Want nu interpreteer ik eigenlijk dat het de bijlage is bij een stuk wat dan aan ons als raad voor ligt. Maar ja, als we dan iets willen vinden, dan is het traject race doorlopen. Dus misschien dat daar nu niet helemaal een antwoord op is, maar het is voor mij wel een aandachtspunt. En zeker bij de kleinere trajecten, die volgens mij prima dat het college dat vormgeeft. De grotere trajecten, zoals ik eigenlijk net al noemde, denk ik dat het goed is om eigenlijk de raad aan de voorkant te trekken in plaats van achteraf.
Ja, dat is een terechte opmerking. Daar moeten we even over nadenken, hoe dat proces dan in elkaar moet steken.
Dan krijgt de heer Schalks nog schriftelijk een reactie op.
Ja, ik ja.
Dank u wel. De heer De Leijer.
Wat deze sessie betreft een goed stuk. Ik heb nog één vraag. En dat, er is bewust gekozen om de treden meebeslissen uit de gereedschapskoffer te halen. Wat deze sessie betreft is dat eigenlijk onnodig, omdat we als raad en als college zelf bepalen welk instrument we uit de koffer pakken bij elk project. Dus we zien niet echt reden om er één uit te laten, om ook niet meer als mogelijkheid te hebben. We hebben een tijdje terug met Balans en PvdA van Links ook een politieke café georganiseerd over burgerberaad. En dat is eigenlijk een heel andere vorm van burgerparticipatie, maar een verregaande vorm. Als we dat zouden willen oppakken, dan past dat eigenlijk niet in het huidige voorgestelde beleid, want daarin is een stukje meebeslissen wel echt belangrijk. Dus ik vraag me af waarom dat we dat onmogelijk maken.
Ja, dan kijken we volgens mij toch wel anders tegen een burgerberaad aan. Zover ik in ieder geval op de hoogte ben van een burgerberaad, ik heb straks nog even daarover ingelezen, geven ze eigenlijk met name eigenlijk overwegingen en een advies aan de raad, of ja, met name eigenlijk de raad. En blijft de beslissing bij de raad. Dus of dan uiteindelijk meebeslissen wel gekoppeld is aan burgerberaad, volgens mij is dat niet correct. En ik denk dat de notus wat je nu voorlegt, een burgerberaad ook niet uitsluit. Het kan een van de middelen zijn van wel een vergaand middel, hè, waarover ze ook wel echt extra financiën bij horen, als je dat zou willen. Maar het kan een vorm van participatie zijn, als je dat zou willen.
Heeft u hier voldoende aan?
Dat gaan we nog even separaat uitzoeken. Maar volgens mij is het format van burgerberaad ook niet vast omlijnd. En een verregaande vorm daarvan is volgens mij ook wel beslissingsrecht. Maar dat is niet voor nu, dat is dan even.
Mevrouw Nooyen.
Nee, ik denk ook dat de beslissingsbevoegdheid niet per se zit aan burgerberaad. Maar dat je dat in het voorstel mee kunt nemen aan de voorkant, of je dat recht meeneemt of niet. Dus ik vind het ook op zich wel jammer dat het hier in het participatiebeleid uitgesloten wordt. Van meneer Schalks, ik denk inderdaad ook in die startcompetitie dat het een open stuk moet zijn waarbij wij als raad mee kunnen praten. En dat niet helemaal formele wegen bewandeld moet worden met amendementen. En, dus daar lijkt me goed om daar goed over na te denken. Ik heb nog wel één vraag. En wat ik een beetje mis in een stuk is hoe dat de check, of hoe dat het proces bewaakt wordt om goede representativiteit in de panels te bewerkstelligen. Want daar wordt eigenlijk weinig over gezegd. Het begrip loting bevalt nergens. En ik denk dat dat een goed middel kan zijn, maar vooral ook dat we, er wordt ook heel veel gesproken over digitale middelen of digitale platforms. En ik denk dat het juist is om alle burgers de kans te geven dat dat daar niet alleen gebruik van moet worden gemaakt, maar dat het dat we een extra stap moeten zetten voor de representativiteit. Iedereen mee kan praten.
Ja, het uitgangspunt in het beleid is ook dat wij het belangrijk vinden. Hè? Dus dat iedereen meedoet en ook inclusief is wat dat betreft. Ik denk dat ook hier het stuk loting ook niet uitsluit en ook panels niet uitsluit. Het is eigenlijk juist heel erg maatwerk en ook heel erg toegesneden moeten worden op de verschillende onderwerpen die dan voorliggen. Dus zo'n startnotitie staat je ook echt heel erg vrij om dat in te vullen op een manier wat past bij een bepaald onderwerp. Waarbij ook overigens ook het uitgangspunt is, hè, dat, is dat de kosten die voortkomen uit zo'n participatietraject ook horen bij het project wat dan voorligt.
U wilde reageren, mevrouw Nooijen.
Ik denk op zich dat woorden altijd belangrijk zijn in het beleidstuk. Als ze niet genoemd worden, kunnen ze ook snel vergeten worden. Dus als ze wel genoemd worden, dan is er in ieder geval vaker een moment waarbij dat even een reminder in beeld komt. En in die zin vind ik het eigenlijk wel een belangrijk woord dat gewoon echt ergens staat. En ook representativiteit, dat mee wordt genomen in het beleidstuk.
Nou ja, ik begrijp uw opmerking. Alleen op het moment dat er iets toegevoegd zou moeten worden, moet ik toch vragen om dan met een amendement voorstel te komen inderdaad. Ja.
De heer Van der Veen.
Ik wil graag even op inhaken. Ik heb het er straks niet genoemd. Er wordt nu gesproken over maatwerk door de wethouder. En dan denk ik met name ook om daar in de trajecten aandacht voor laaggeletterden en digitaal minder vaardige mensen te gaan krijgen. Want ik denk dat dat wel een heel belangrijk punt gaat worden. Hebben we het ook over representativiteit, waar GroenLinks nu op alle benten. Hoe ziet u dat? Want dat komt eigenlijk niet zozeer uit de verf in de stukken.
Nee, daar heeft ze gelijk in. En daar heb ik ook niet 1, 2, 3 een antwoord op, moet ik zeggen. Ik denk dat het ook tot de mogelijkheden wordt om daar speciale middelen voor in te zetten. Maar ze zijn niet specifiek benoemd in dit.
Dan is mijn vraag, waarom niet?
Ja, daar heb ik geen antwoord op. We hebben daar op dat moment niet bij stilgestaan. Tenminste, niet bij de bespreking daarover, nee.
Ik begrijp daaruit ook dat u dit niet kunt uitzoeken en later nog schriftelijk kunt beantwoorden. Of wellicht heeft u tijdens de
raadsvergadering een antwoord. We hebben nog een weken wat, hè?
Ja, nou, uiteraard wil ik het wel even navragen of het misschien ambtelijk wel overwogen is. Dat zou kunnen, maar dat weet ik niet. Dus we komen daar. Ja.
De heer Van der Veen nog?
Welke termijn mag ik daar
In ieder geval voor de raadsvergadering.
Sorry?
In ieder geval voor de raadsvergadering.
Oké, hebben we toezegging.
De heer Schalks.
Ja, dank. Ja, ik ben niet uit op een toezegging, maar ik wil even reageren op de heer Leijer en ook mevrouw Nooy over burgerberaad. Want volgens mij past dat eigenlijk wel prima nog in hoe het beleid nu voor ligt. Als je kijkt naar de treden van co-produceren, dan is het in de bijlage ook wat verder uitgewerkt wat het inhoudt. En dan staat eigenlijk letterlijk dat je bestuur en burgers, ik spreek liever zelf over inwoners, bestuur en inwoners komen gezamenlijk een probleemagenda overeen, waarna gezamenlijk naar oplossingen wordt gezocht. En dan is eigenlijk de consequentie die eraan verbonden wordt, is dat bestuur zoveel mogelijk van de opvatting van de inwoners in de besluitvorming zal meenemen, maar kan beargumenteerd afwijken van de inbreng van inwoners. En volgens mij past een burgerberaad daar prima in. En anders zou ik graag eerst ook een discussie voeren over wat we verstaan onder een burgerberaad, voordat we eigenlijk daar vooruitlopend al ons beleid gaan aanpassen.
De heer De Leijer wil daar heel graag op reageren.
Ik ben mee eens dat een burgerberaad prima in dit beleid zou passen, hoor. Maar voor mij is nog niet duidelijk waarom we bij voorbaat dus een instrument eruit halen waar we zelf bepalen welke we wanneer inzetten. Dus is het niet... Ja, nee, voor mij is het niet duidelijk wat daar nou precies de reden is om dat bij voorbaat uit te sluiten. Terwijl dat in sommige gevallen misschien wel zou kunnen. En wat er ook aangaat, een burgerberaad is redelijk voor een vrij. Dus er zijn een type burgerberaden denkbaar die prima bij het beleid passen. Maar er zijn ook vormen die je daar hiermee volgens mij uitsluit.
En dat mag is nog eerst nog mevrouw Nooy erop laten reageren dan nu, meneer Schalk. Mevrouw Nooy.
Ja, ik denk ook wat betreft burgerberaad dat er wel voorbeelden te vinden zijn waarbij wel degelijk een vergaande bevoegdheid wordt gegeven om de voorstellen ook daadwerkelijk uit te voeren. En dat vooraf, zeg maar, ook in een soort startnotitie vast wordt gelegd wat er met de uitkomsten van het burgerberaad gedaan wordt. En er zit wel vaak een component in dat ze ook geargumenteerd kunnen afwijken, maar er zit ook in, kan in voorkomen dat er ook een aantal voorstellen wel degelijk ter harte genomen moeten worden. Dus het is maar wat je aan de voorkant afspreekt en welke vragen er van tevoren worden afgesproken waar het burgerberaad over gaat.
Meneer Schap.
Ja, die kan ik volgen, hoor. Maar dat vraagt volgens mij eerst eigenlijk een goede discussie over wat wij vinden van het burgerberaad en wat daarin de mogelijkheden zouden zijn. En ik ben op zich wel voorstander van om eigenlijk aan de voorkant ook in ons beleid duidelijk te zijn van welke tredes wij in de basis als gemeente voor openstaan. Want wat je ook niet moet willen is dat je een discussie krijgt over de tredes die je wil bewandelen, terwijl we eigenlijk aan de voorkant duidelijk willen inkaderen als gemeente. Dus ik volg in dat opzicht gewoon de lijn van het beleid zoals dat voor ligt. En wat mij betreft, ja, een discussie over een burgerberaad, Of dat dan nog een trede meer zou moeten zijn, ja, dat zouden we altijd nog kunnen voeren. Maar die discussie moeten we dan eerst met elkaar beslechten.
Niemand meer die ik het woord kan geven hierover? Dan wil ik bij deze iedereen bedanken. En wil ik de heer Van Meijgaarde vragen om plaats te nemen voor de klachtenverordening. De klachtenverordening gemeente Boksel 2022. Wat wordt er met dit raadsvoorstel gevraagd aan de gemeenteraad? Als gevolg van hoofdstuk 9, klachtenbehandeling uit de Algemene Wet Bestuursrecht, heeft iedereen het recht om over de wijze waarop een bestuursorgaan zich in een bepaalde aangelegenheid jegens hem of een ander heeft gedragen, een klacht in te dienen. De klachtenverordening die nu voorligt geeft nadere invulling aan de behandeling van genoemde klachten, waarbij aan de raad wordt gevraagd de verordening vast te stellen. Wie van de aanwezigen mag ik het woord geven? Mevrouw Schellen.
Dankjewel. Een jaar geleden lag exact hetzelfde document voor aan ons. Toen is het besloten om het niet bij de raad voor te laten komen, omdat het besluit eigenlijk nog niet rijp was, of de voorstel nog niet rijp was voor besluit. Alleen het is exact hetzelfde document. Dus het is vorig jaar gecommuniceerd naar de raadsleden dat eigenlijk een aparte bijeenkomst zou komen, raadsleden, waar we het kunnen hebben over de afhandeling van de raadsleden. Ik stond net bij het tafeltje en ik merkte ook dat er veel mensen waren die nog wel vragen hadden over het inhoudelijke document en ook de uitwerking. Zo is het niet duidelijk wanneer is nou eigenlijk een mondeling of schriftelijk pact. Klein voorbeeldje. In het jaarverslag, laatste stukje, of in de reactie staat in het jaarverslag dat alleen maar schriftelijke klachten meegenomen worden in het jaarverslag. Maar in de reactie die ik vorig jaar van ambtenaar op schrift heb gehad, staat dat schriftelijke en mondelinge klachten worden meegenomen in het jaarverslag. Er is dus al een misverstand wat niet allemaal duidelijk is. Ik heb als reactie vorig jaar ook gekregen omdat ik veel vragen stelde van hoe zit het dan eigenlijk met onze rol, omdat het eigenlijk een document is. Een MGD heeft een klachtenverordening en de gemeente Boksel heeft een klachtenverordening. En je moet heel goed weten wie welke rol heeft. Wanneer de klachtenverordening van de MGD gaat eigenlijk over alle ambtenaren. En de klachtenverordening van Boksel gaat eigenlijk alleen maar om de bestuursorgaan. Dat is niet helemaal duidelijk als je bovenin begint. Sorry. Dus daar gaat het al, hoe weet dan een burger die zo'n document leest van welke klacht dien ik eigenlijk in en waar komt die terecht en hoe wordt die procedure? Dus mijn vraag is een beetje aan jullie, zijn jullie ook nog van mening dat we er meer informatie over moeten krijgen, waarom het vorig jaar niet door is gegaan? Of zeggen jullie van nou, ik vind het toch besluitvrij deze keer, terwijl ik nog eens tak stel. Ja, ja.
Wil iemand reageren op mevrouw Schellen? De heer Kuppens.
Nou, ik stond erbij toen mevrouw Schellen de vragen stelde en ik begreep ze ook allemaal wel. En ik denk dat ze ook wel kloppen dat er nog wat onduidelijkheden in kunnen zitten. Maar aangezien het wel gaat om een verordening die alleen toeziet op de raadsleden en bestuur, vind ik wel van ja, dan kunnen we deze verordening nu wel vaststellen. En wat mij betreft. Als u zegt van nou, maar hij heeft toch nog aanscherping nodig, hoeft ons niet te behouden dat we over een jaar een nieuwe verordening vaststellen. Maar volgens mij hebben we er nu eentje die zo oud is dat hij inmiddels wel een update toe is. Maar ik begreep uw vragen, technische vragen wel.
Niemand anders die wil? De heer Nijs?
Ja, ik heb een vraag voor de portefeuillehouder. Dus kan?
Mag.
Ja, ik had ook wel behoorlijk wat technische vragen net, maar de meeste zijn eigenlijk wel goed beantwoord door de ambtenaar. Maar ja, dit is sowieso natuurlijk een wettelijke verplichting, deze klachtenverordening. En ik vroeg me af of het college dit ook heeft laten toetsen, of het daaraan voldoet aan die wettelijke verplichting. Of is dat niet nodig, of is dat van afgezien? En zo ja, waarom?
Direct maar beantwoorden. Ja, als je dat nu erg vindt, wil ik toch eventjes teruggaan naar mevrouw Schellen, die begon natuurlijk dat het vorig jaar aangehouden is door de raad, vanwege het feit dat het onduidelijk was. Dat was niet helemaal de oorzaak. Deels was het niet begrepen, maar er was nog discussie of er niet overgegaan moest worden toen naar een ombudsman. Dat was eigenlijk de vraag die toen voorlag. In eerste instantie en of die optie nagekeken kon worden en eventueel meegenomen. Op basis daarvan heeft toen gezegd van nou, er moet er misschien meer uitleg komen. Dus u heeft het als raad uit de besluitvorming gehaald, dus niet eens behandeld op de raadsvergadering. Toen was er vervolgens wat onduidelijkheid bij de ambtenaren van hoe het dan teruggekoppeld ging worden. Uiteindelijk is dat goed gekomen en heeft u die informatie gekregen. En op basis daarvan ligt er weer voor hetzelfde besluit als dat er vorig jaar voor lag. Nou, wat ligt er nou voor? De verordening om te komen tot een betere afhandeling van de klachten van inwoners van Bokstol over mensen die op een of andere manier de relatie met Bokstol hebben. Dus niet de medewerkers van MGD, maar de medewerkers van Bokstol. Het kan bestuur zijn of het kunnen personeelsleden zijn die bij de gemeente Bokstol in dienst zijn. Dus dat is een beperkt groep mensen. Daar gaat deze verordening over en daar besluit u als raad over. MGD heeft een andere besluitvormingsboom en die ligt niet bij u voor. Dus daar, voor de inwoners moet het in principe niet uitmaken. Als ze een klacht hebben, vind ik dat ze zo laagdrempelig mogelijk die klacht moeten indienen. En dan is het aan degene, aan de klachtbehandelaar of de coördinator, om te zorgen dat de klacht op de goede plek komt en uiteindelijk ook opgenomen wordt in het jaarverslag klachten. De verwarring, denk ik, die er was net over de mondeling of de schriftelijke klacht, dat is omdat we het zo laagdrempelig mogelijk willen houden, hebben we besloten dat er een informele manier van het afhandelen van de klachten is. En dat is gewoon direct contact opnemen met de inwoner die de klacht heeft, om te horen of we het goed begrepen hebben waar de klacht over gaat. Of we daar over kunnen praten, om te kijken of we het direct weg kunnen nemen of om kunnen buigen, want het kan een misverstand zijn. Lukt dat nou niet, kan er doorgeschakeld worden naar de tweede manier van behandelen. Dat is een formelere manier. En dan zijn we verplicht om hem ook zeg maar schriftelijk af te handelen. Dat is hetgeen wat er dan door de coördinator van gemaakt wordt of door de behandelaar. En dan gaat hij gewoon mee als zijnde een schriftelijke afhandeling. Dus we proberen het eerst zo simpel en zo snel mogelijk te doen. Lukt dat niet, omdat iemand het er niet mee eens is, of omdat ze zeggen, nee, we vinden echt dat dat meer aandacht nodig heeft, dan wordt het formeler en dan gaat het gewoon mee in de normale procedure die er anders ook zou volgen. Is het juridisch gecheckt? Ik wil even inbreken. Nee? Ja. Natuurlijk wordt het juridisch gecheckt. Er zijn modelverordeningen waar we natuurlijk aan toetsen. Hetgeen wat we hadden was een verordening uit 2002. Dus we zijn nu 21 jaar verder. Ja, en dan denk ik dat we de maatschappij inmiddels ook wel een beetje verandering behoeft. Mensen willen nu eenmaal gewoon wat sneller een antwoord horen dan puur die bureaucratische manier, zoals ze het in het verleden hadden, opnemen, doorverwijzen, tijd nemen om het goed eraf te handelen. Mensen willen vaak direct. Dus nou, die mogelijkheid is nu ingebouwd. Mevrouw
Schellen.
Ik pak gewoon mijn rol.
Dankjewel, voorzitter. De burgemeester gaf aan dat het om de ombudsman ging, maar in de mailwisseling die wij hebben is het woord ombudsman niet gevallen. Dus het is ook toch een andere intentie geweest. En de antwoorden die ik heb gekregen van de ambtenaar vorig jaar op mijn technische vragen, die zijn al daaruit voortvloeiend is er vanuit onze fractievoorzitter, gezegd van nou, ik heb toch nog wel vragen en ik wil het graag uitstellen. Dus de tijdlijn klopt niet helemaal, want het ombudsman liep daarnaast.
En Meijgaarde, wilt u hier nog op reageren?
Nou ja, mocht dat niet kloppen, naar mijn idee klopt het wel dat u hem in ieder geval zelf uit de raadsvergadering gehaald hebt. Omdat het onduidelijk is, naar mijn idee, is daarna contact geweest met de fracties om duidelijk te maken van wat hij nou behelst, die verordening. En dat is de reden waarvoor hij gewoon in dezelfde vorm weer teruggekomen is.
De heer De Leijer.
Dank u wel, voorzitter. De uitleg van de burgemeester is voor ons ook wel verhelderend wat betreft de mondelinge schriftelijke klachten. En daarmee is dat ons eigenlijk ook wel afgedaan en zijn we ook al voorstander van om zeker als het om laagdrempelige klachten gaat, wat bijvoorbeeld op een misverstand berust, om daar ook niet zwaardere administratieve lasten aan te besteden dan nodig. Dus dat zijn we daar wel tevreden mee.
Mevrouw Attelij.
Ja, ik heb een vraagje aan mijn buurvrouw. En dat is, wat zijn de voornaamste bezwaren eigenlijk om het niet aankomende raad vast te stellen?
Mevrouw Schaap.
Dankjewel. Er wordt nu gesteld dat een informele klacht, dat er een mondelinge klacht kan zijn, maar het loopt daarna. Je hebt een mondelinge klacht, die wordt door iemand van het bestuur opgenomen en gekeken of het kan. En daarna wordt het, als je het met elkaar eens bent, vanaf inderdaad misverstand, dan moet daar ook een document voor komen, maar die worden niet meegenomen in de klacht. Dus als je daarna een jaarverslag krijgt, dan die klachten niet opgenomen, want die zijn niet officieel getikt. En als je verder gaat, dan kom je in het informele, maar dan is het eigenlijk altijd een schriftelijk, want dan ligt er of een notitie onder, zoals we dat noemen, als jij een mondelinge klacht hebt, en je bent er samen niet uitgekomen, dan wordt het een notitie gemaakt. Eigenlijk automatisch een schriftelijke klacht, want daar gaat die schriftelijk door van de procedure. En dus het is niet zo dat een informele klacht altijd een mondelinge klacht is van de zon. Loopt langs elkaar.
Mevrouw Attelij.
Ja, ik probeer even een oplossing te bedenken, want wij zijn er eigenlijk wel voorstander van om het komende raad vast te stellen.
Ja.
Is het iets wat mogelijk als amendement ingebracht kan worden? Want dan kan ik er ook even goed naar kijken. Ook de beantwoording van de burgemeester erin meegenomen. Zou dat een optie kunnen zijn voor jullie fractie?
Daar gaan we met de fractie over.
Kan ik met anders nog het woord geven over dit voorstel? Voldoende voor de oordeelsvorming en besluitvorming van 24 oktober. Dan dank ik u allen. En het was het einde van deze avond. Dankjewel voor iedereen voor zijn aanwezigheid en tot de volgende keer. Oh, sorry, toezeggingen. Ja, die waren een boel, hè. Dus.
heb er 3 genoteerd. Wethouder Van Laarhoven heeft toegezegd dat het participatiebeleid na een jaar geëvalueerd zal worden. Dat bij grote onderwerpen een startnotitie participatie wordt voorgelegd aan de raad. En voor de raadsvergadering uit te zoeken waarom onder andere laaggeletterdheid niet is meegenomen in het nu voorliggende beleid.
Dan wil ik bij deze de avond afsluiten. Dank u wel, allen. Thank you.